En zo komen wij aan Matteüs 5, waar boven staat de bergrede. En voor de zekerheid, dubbele punt, de zaligsprekingen. Maar ja, die zijn zo voorbij. Dat is maar de, zijn wat introducerende losse uitspraken. Hooguit tot en met vers 12. En daarna krijgen we enige aanbevelingen van ethische aard, om zo te zeggen. En dat loopt dan door tot en met hoofdstuk 7. Het eindigt met het lied: een wijs man bouwde zijn huis op een rots. Ook bekend als een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. Enzovoort. Want dat is dan de slot van deze lange redenvoering. Ik denk dat het de langste is die wij in de Bijbel hebben, van wie dan ook. Niettemin, het is een omstreden uiteenzetting. Dat wil zeggen, wat moeten wij er eigenlijk mee? En ja, het is natuurlijk makkelijk om even gauw te zeggen dat de humanisten, u weet wie humanisten zijn. Humanisten zijn degenen die God uit de kerk gezet hebben. Daar komt het op neer. Dat is christendom zonder Christus. Dit is een antiekere uitspraak die niet voor mij is, maar het is christendom zonder Christus. Dat wil zeggen, de christelijke deugden die probeert men te hanteren, maar dan zonder Christus. Daarom heet het ook niet christelijk, maar menselijk. Want dat is de betekenis van het woord humanistisch. Want humaan, dat weet u, dat is de mens, hè? Menselijkheid, medemenselijkheid. En men hangt het op aan het Bijbelse begrip naastenliefde. En dan heeft het toch nog enige Bijbelse ondergrond. En verder moet ik u zeggen, nou ja, wat hier in deze uiteenzetting aanbevolen wordt voor het, ons praktische leven. En het is inderdaad ethiek. Dat wil zeggen, het vertelt hoe een mens geacht wordt te leven, althans volgens de goddelijke maatstaven, toch? Hoe het in de praktijk eruit ziet, welke gezindheid men zou hebben enzovoort. Ja, dat wordt dan hier uiteengezet. Maar het misverstand is dat dit het evangelie zou zijn. Dat kan namelijk ook niet, want het evangelie is de prediking dat iets dat tevoren beloofd was. Ik citeer hem dan maar toch uit Romeinen 1 vers 2, vers 1 en 2. Dat het evangelie is dat wat tevoren beloofd is, dat dat inmiddels vervuld is geworden. En wat in deze hoofdstukken staat, is niet vervuld geworden. Althans, niet zoals het er staat. Dat we hier en daar wat symboliek erin terugvinden. Ja, dat is wel zo. Maar dat is niet de algemene strekking. Toch is het zo dat als christenen of zij die ervoor door willen gaan het hebben over het evangelie, dan bedoelen ze dit. Dan bedoelen ze de bergrede. Nou is het wel lastig natuurlijk dat we die bergrede weliswaar hebben tamelijk uitgebreid in het Matteüs-evangelie. We hebben hem wat korter in het Lucas-evangelie. In Marcus hebben we hier en daar een losse opmerking. En in Johannes is er geen spoor van terug te vinden. Geen mogelijkheid. Hebben we die nog? Hoe belangrijk kan het dan wezen? Maar ja. De evangelie is de boodschap van dood en opstanding. Is de boodschap dat door wedergeboorte, door dood en opstanding dus, want dat is het, dat daardoor een nieuwe schepping tot stand komt. En dat is die schepping die beantwoorden zou niet omdat het moet, maar omdat het beloofd is, die zou beantwoorden dus aan, nou ja, aan Gods wil, aan Gods normen. Maar dat is niet wat hier gepredikt wordt. Hier is in deze bergrede geen spoor te vinden van dood of opstanding of van wedergeboorte of wat dan ook maar. In werkelijkheid, en ik zeg dat allemaal op voorhand, hè, om het overzicht te bewaren. In werkelijkheid, de bergrede is, als u mij vraagt, ik gebruik het woord ethiek. Maar ja, ethiek is een eufemisme voor wet. Ethiek, dat is de leer over hoe een mens geacht wordt zich te gedragen. Maar ja, een klein sprongetje, dan hoef je er niet over na te denken. Want over ethiek wordt nagedacht, dat weet u, hè. Dat is een vak, dat is een... Kun je ook promoveren zelfs, professor in worden, in de ethiek. Want zo noemen de predikanten zich tegenwoordig ethicus. Vroeger heetten ze gewoon wetgeleerden. De schriftgeleerden, wetgeleerden uit de Bijbel. Kennen wij ook binnen het christendom. Wetgeleerden. Maar ze noemen zich ethicus. Daar kunnen ze van leven. Ik begrijp er niks van dat je daar van leven kunt. Maar dat begrijp ik ook niet van een discipline als filosofie. Hoe je daarvan leven kunt, zou het niet weten. Het enige wat ik kan bedenken natuurlijk, is je kan erin lesgeven. Dat is zo. Maar wat je er verder mee moet, het is een luxe ding. Dat is de decadentie, denk ik wel eens, van onze maatschappij. Dat je van dat soort bezigheden je beroep kunt maken. Ik vind het decadent, ja. Ik vind het absoluut. Slaat nergens op. Mensen denken al duizenden jaren na over hoe ze moeten leven. We weten het nog niet. We weten het gewoon niet. Waarom niet? Omdat we niet luisteren naar wat God erover te zeggen heeft. Maar als je wil weten hoe wij zouden moeten leven, wat de bedoeling is eigenlijk, dan is het de bergrede. Maar goed, als ik ethicus was, via de christelijke orthodoxe denominatie, dan zou ik zeggen, ja, hoe we moeten leven. Ja, dat staat in de wet. Dat staat in de Mozaïsche wet. Dan zijn het voorschriften, harde voorschriften, waarover je niet hoeft na te denken, die geen beroep doet. Wet doet geen beroep op je gevoelens, op je emoties, op je eigen opvattingen, over je eigen DNA, of hoe heet dat, je eigen natuurlijke conditie, enzovoort. Dus de wet schrijft gewoon hard voor. Tenminste, dat is de bedoeling ervan. Als dat problematisch is, dan krijgen we hier wat vriendelijke aanbevelingen. En dat gebeurt hier ook. Er wordt trouwens meteen ook melding gemaakt van de wet, waarbij dan vooral gezegd wordt, meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Dus alle reden om dat te denken, omdat de Heer zelf aanbevelingen, zijn niet voorschriften, maar aanbevelingen geeft voor het praktische leven. Komt dat dan in plaats van de wet, want de Joden hebben toch de wet. Dan zegt de Heer, nou, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, dat niet. Wat dan wel? Ja, dat wordt in het midden gelaten. Kortom, de wet schrijft hard voor. Maar de bergrede schrijft net zo goed voor. Die zegt, nou, zo zou het er moeten uitzien. En ik weet niet of u dat herkent. Maar ik heb van jongs af aan altijd gedacht, als ze zeiden van het hoort zo, het moet zo. Dat ik dacht, ja, daar kan ik nooit aan voldoen. Dat gaat me niet lukken. Ik was nog niet zo ver om te zeggen, het spijt me, maar het is me niet gelukt. Of het spijt me helemaal niet, maar het is me niet gelukt. Want soms heb je er helemaal geen spijt van, dan had je het niet willen missen. Maar ja, ik zie u denken wat. Nee, ik heb het over u, niet over mij. Ik heb het over u. Uiteraard. Maar doe maar. Ik bedoel, wat moet je er dan mee? En dan kun je wel met elkaar eens zijn, zo zou dat moeten. Zoals het hier staat. Een beetje rustig door het leven gaan. Making love, not war, enzovoorts. Hè. Dat is 60 jaar, per slot heb je het ook meegemaakt. Dus ja, een beetje lief zijn voor elkaar, flower power. Dat zijn dingen die herken je gewoon in... Je hebt die bergreden toch wel eens gelezen? Nou, dat herken je daar toch in? Een beetje aardig zijn voor elkaar. Als je een klap geeft, dan keer je de andere wang toe. Een oude... Lucht het je op? Oké, geef me er nog maar één. Dan lucht het je op, hè. Dan heb jij er ook wat aan. Enzovoorts. En als ze je vragen om een rok, dan geef je er twee. Nou heb ik er geen, dus ja, dat is niet... Maar doe maar. Maar dat soort dingen, een beetje aardig zijn voor elkaar. En daarna denk ik, maar heb je daar dan de Bijbel voor nodig om dat te bedenken of wat? Nou ja, misschien wel. Dat kan ik niet beoordelen. Daarvoor ben ik al te lang geleden... laten we zeggen, tot geloof gekomen. Dat, zo kan ik het niet eens zeggen trouwens, maar vooruit. Maar bedoel, ik ken die wereld niet. Ik weet wel dat wat hier beschreven wordt... dat vind je in de wereld als zodanig. Vind je dat allemaal niet terug, hè? Dit... Bovendien, als je zo in het leven staat, dan maken ze korte metten met je. Heb je dat? Als je een beetje soft door het leven gaat enzovoort, geweldloos enzovoort. Stel dat wij Nederlanders dat zouden doen, dan maakt Poetin meteen gehakt van ons. Begrijp je wel? Of wie me maar als vijand beschouwen, dan zijn we kwetsbaar. En dat is ook niks bijzonders, want dat gebeurt in de natuur ook, hè. Dus een beest een beetje strompelend zich voortbeweegt enzovoort. Dan wordt hij vanzelf gepakt door een of andere roofdier. Ja, toch? Zo gaan die dingen. En dan zeggen we ook nog, het is mooi geregeld in de natuur. De zwakken worden eruit gehaald. Het gaat om de overleving van de survival of the fittest. Hoe zeg je dat? Overleving van de sterkste. Het ruimt mooi op. En als wij mensen zo denken, als mensen onder elkaar, dan is het crimineel. Maar in de natuur, ja. Je komt daar nooit uit die dingen. Kijk, van de wet leren wij, omdat de Bijbel het zegt, leren wij... Het is een juk dat nog wij, nog onze vaders hebben kunnen dragen. De wet is een vloek. Het vlees onderwerpt zich der wet gods niet en kan dat ook niet. Dat wil zeggen, we moeten van de wet verlost worden. Dat gebeurt ook, want wij zijn der wet gestorven, heet dat. Ik weet dat hier ook tegen geprotesteerd wordt, door lui die zich christen noemen. Maar dit is wat de Bijbel leert, hè. Oké, dat is de wet. En nou de bergreden... Gaat dat wel lukken, denkt u? Nou, ik denk het ook niet. Dat gaat niet werken. Als het zo moet en als dat de voorwaarde zou zijn voor onze zaligheid... term die dan toch, althans in onze Nederlandse Bijbels... aan het begin geïntroduceerd wordt, een keer of 9 of 10... hoeveel keer het er maar staat, zalig zijn de, enzovoort. Ja, als het dan is, dan komt het ook niet goed. En daar gaat het maar om. En ja, wat mij betreft is dat het einde van dat verhaal ook... want alle andere discussie over die bergreden heeft geen zin. Er zijn er die zeggen, nee, het is niet voor ons bestemd... het is niet voor de gemeente. Oh nee, zijn we niet hetzelfde aarde? Om maar eens wat te noemen. En anderen zeggen, nee, het is voor Israël in de toekomst. Oh, moeten die het dan doen? En kunnen die dat dan wel, enzovoort. Wat maakt dat uit? Wat is dat voor een verschil? Wat is dat voor getheoretiseer? En wat voor praktisch nut heeft dat dan? Hoe is dat dan te plaatsen? Zo van, als dit voor die mensen in de toekomst geldt... geldt voor ons niet dan? En andersom? of het specifiek gemeentelijke waar. Nee, het is waarheid met betrekking tot de mens als zodanig. Dit wordt van de mens verwacht. En als je niet weet hoe het er precies zou moeten uitzien, gedetailleerd, zo van, ja, hier weet ik ook geen raad, moet ik hiermee doen? Ja, dan had je de wet, die schrijft het dan voor en die zegt, nou, in geval van zus dan zo, en als het zus is, moet je dit enzovoorts. Dat is de wet. En zonder de wet kan het ook, maar dan krijg je deze uiteenzetting. Maar daar kan je ook niet aan voldoen. Net zo min. Zie? Nou ja, en om dan maar even snel wat te zeggen. En voor zover er wel aan te voldoen is, is het op basis van geloof. Namelijk op basis van onderwerping aan het woord van God. Omdat wij kinderen Gods zijn en omdat wij weten dat God voor ons zorgt en omdat wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben, op lange termijn, we praten toch over de eeuwigheid, voor hen geldt dat ze wel wat kunnen missen, zal ik maar zeggen. Kan wel wat lijden. De Heer zou het toch vergelden. De Heer zou het toch belonen. Daar staat het trouwens ook in. Maar goed, dat wil zeggen, dan moet ik gewoon lezen het laatste pericoop uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 8. Namelijk, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn, enzovoorts. Culminerend in, want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog zus en zo, nog dit en dat, nog enig ander ding, wat ook maar is, ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer, enzovoorts. Ik bedoel, dan kun je permitteren om een andere wang toe te keren. Dat ben ik echt. Ja. Nou ja. Hoe je daar komt, dat staat niet in de bergrede. Leg maar eens naast elkaar dan deze redevoering van de Heer Jezus, enerzijds, en de redenering van Petrus uit Handelingen 2, nou ja, en 3, en die van Paulus uit Handelingen 13... Leg ze maar naast elkaar. Dan zul je zien dat deze van totaal andere aard is, deze bergrede van totaal andere aard is dan die van Petrus en Paulus. Die prediken namelijk de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En in zijn opstanding is hij geworden de vorst des levens. Dat wil zeggen, de hoge priester naar de orde van Melchizedek, enzovoorts. De middelaar van het nieuwe verbond, eerstgeborene van een nieuwe schepping, en zo verder. Daardoor. En de vraag is, maar wat moeten wij dan doen? Wat moeten wij dan doen? En dan is het antwoord, u bekeren. Dit aanvaarden, geloven. Aanvaarden dat de weg naar de eeuwige zaligheid is de weg dwars door de dood heen. De raad Gods aanvaarden en je dus laten dopen. Dat is Lucas 7, waar dat staat. Waar men staat dat men zich liet dopen en daarmee de raad Gods dus erkende. Want degene die zich niet lieten dopen, verwierpen de raad Gods, zo staat het daar. En dat gaat helemaal niet over ethiek. Natuurlijk bestaat er zoiets als ethiek. De kwestie van wat moet ik met mijn leven. Maar dat komt daarna. Dan moet je eerst dat eeuwig leven hebben ontvangen. En dat zou geleefd moeten worden. Daarna zou men grijpen. En vervolgens de goede strijd strijden des geloofs. Maar dit wat hier staat. Ja, het wordt door de Heer op prijs gesteld. Als een mens zo leeft, dat heeft iets van doen met scheppingsorde en zo. Maar dat kan alleen maar als men inderdaad een plaats inneemt, bewust, in die zogeheten scheppingsorde. Nee, dat is een Calvinistisch woord, maar ik gebruik hem toch maar. Ik vind het wel een goed woord eigenlijk. Ja. Nou ja. Want kijk. Nee, ik moet nog even iets langzamer. Het mogen duidelijk zijn dat deze bergrede die hier in hoofdstuk 5 begint, feitelijk beschreven wordt hier als het eerste publieke optreden van Jezus. Dat wil niet zeggen dat het dat ook was, maar in het verslag steekt het zo in elkaar. We krijgen eerst de achtergrond. Dat wil zeggen, is natuurlijk zijn geboorte in samenhang met Johannes de Doper. Dan krijgen we zijn optreden. Dat begint dan met dat hij zich laat dopen door Johannes de Doper. Waarna volgt de verzoeking in de woestijn. Waarna volgt dat hij zich vestigt in Galilea. In Capernaum. In Capernaum, toch? Galilea, Capernaum. En dat hij begon rond te trekken. En voor dat doel had hij ook enige discipelen met zich. Dat is te zeggen, hij trok rond met een gezelschap. Hebben jullie? Nou, dat, en dan ben je aan het eind van hoofdstuk 4. En als de vraag is, ja, maar wat deed hij dan eigenlijk? Nou, dan komt dat nu. De scharen zinden die hem volgde, daar kwam natuurlijk vanwege de wonderen, de tekenen die hij deed. Want die staan twee versen hiervoor vermeld. De schare zinde is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende. En dan komt hij. En dan begint dat, net als in het Lucas-evangelie, begint het met de zogeheten zaligsprekingen. De beatitudes. De schoonheden, verklaart men het dan weer. Maar goed, de zaligsprekingen. Want Beatus, dat is de zalige, dat weet u. Hè? En Beatrix is de zaligheidbrenger, de heilbrenger, brengster in dit geval. Beatus, ja. Beauty, dat woord komt daar vandaan, het Engelse woord, het Franse natuurlijk. Maar toch maar. De zalensprekingen. In de eerste plaats, er zijn, voor zover ik weet, twee verschillende woorden die gebruikt worden voor zaligheid in de Bijbel. In het Nieuwe Testament bedoel ik in het Grieks. De ene is soter, dat is wat normaal vertaald wordt met verlossing. Maar soms heet het ook zaligheid. Als er staat, de zaligheid is in geen andere. Dat is in Handelingen 4, meen ik. De zaligheid is in geen andere, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor we moeten zalig worden. Dat is soter. Dat is de, wij kennen het woord ook als soteriologie. De leer der verlossing is dat. Verlossing. Verlosser, de losser. Enzovoort. Maar het wordt ook vertaald met zalig. En het andere woord is makar. Die kennen we ook, iemand die zo heet. Dat was Makarios, maar dat was voor uw tijd misschien, of niet? Kent u Makarios nog? Makarios, die bisschop van, en president, geloof ik, van Cyprus. Nee? Makarios. Nou ja, met zijn hoge hout op. Nou ja. Makar, dat woord wordt hier gebruikt. Als je de King James versie leest, de King James, de Authorized Version, dan staat er gewoon, blessed zijn de armen van geest. Blessed zijn degenen die treuren. Die hebben we dus gewoon vertaald met gezegend. En waarschijnlijk is dat consistenter dan als je dat zo doet. Al zijn daar ook dan weer andere woorden voor. En waarom ik dit vertel, dat is niet om interessant te doen, maar om erop te wijzen dat wij geneigd zijn het begrip zaligheid, zalig maken, zijn wij geneigd even slechts toe te passen op, laten we zeggen, de verlossing, namelijk de wedergeboorte. En daar krijgen we dan later problemen mee, als bijvoorbeeld Petrus schrijft dat men zeer begeerig zou zijn na de redelijke onvervalste melk, door welke men zou opwassen tot zaligheid. Terwijl hij net gezegd heeft dat wij wedergeboren zijn uit onvergankelijk zaad. Dat is het laatste vers ongeveer van hoofdstuk 1. En dan komt hoofdstuk 2. Zijt zeer begeerig, zegt hij dus tot wedergeboren mensen, naar het redelijke woord, om zo te zeggen, naar de melk, door welke gij moogt opwassen tot zaligheid. Daar staat er niet bij, tot zaligheid, maar in de Statenvertaling niet, maar het staat er echt om. Kijk maar in andere Bijbelversies. Tot zaligheid. Hoezo? Mensen zijn toch al zalig? Ja, maar het is een breed begrip. Het staat voor nou ja, eigenlijk in principe voor alles wat God geeft. En dat is niet alleen de wedergeboorte, het nieuwe leven, maar ook alles wat tot dat nieuwe leven behoort. Een andere keer vertel ik u weer over de zaligheid van de geest, de zaligheid van de ziel en de zaligheid van het lichaam. Dat zijn voor een deel Bijbelse termen trouwens. Dus het is een breed begrip. En de vertaling dus met blessed, gezegend, is eigenlijk wel zo makkelijk voor ons. Maar dat u vooral niet denkt dat hier staat, zalig zijn de armen van geest, dus die komen in de hemel. Of zo. En zelfs niet, dus die worden wedergeboren. Dat is niet zo. Er staat dat ze gezegend zijn. Ik neem de King James Version met gemakken. Maar dat is ook de betekenis van die term makars die hier gebruikt wordt. Voorspoedig, gelukkig, dan zit het geluk aan jouw kant, zal ik maar zeggen. Dan zit het je mee in het leven, dat is zalig. He? Nou ja, zoals het lied zegt, zou dat nou niet zalig zijn? He? Kent u dat lied niet? Vertaling van Seth Gaikama uit, hoe heet het ook alweer? Pygmalion, hoe heet dat? Die musical, nou ja, weet ik. Toen zeg, zou dat nou niet zalig zijn? Goed. Zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren, zalig zijn de zachtmoedigen, telt u mee of niet? Zalig zijn de hongerigen en dorsten, zalig zijn de barmhartigen, zalig zijn de reinen van hart, zalig zijn de vreedzamen, met een D overigens. Zalig zijn die vervolgd worden onder gerechtigheid willen, zalig zijt gij als de mensen die smaden, enzovoort. Ik heb nu ook niet geteld, maar dat heb ik ooit wel eens gedaan. Het zijn er 9. Ik geloof dat je er in Lucas maar 4 telt. Het kan ook 5 zijn, maar ik heb mijn aantekeningen weer op mijn bureau laten liggen vanavond. Maar goed, dus doe maar. Ja. Er staan er veel minder dus in. En elders staat er hier maar een enkele uitdrukking. Maar hier staan er dus 9 achter elkaar. Dat is weer wat anders dan 9 plagen, denk ik wel eens. Bij de uitocht uit Egypte, wie 9 plagen over Egypte? Wat, 10? Nee, die was over Egypte en ook over Israël. Daarom moesten ze het paaslam slachten en het bloed aan de deurposten smeren, omdat die plaag aan hen voorbij zou gaan. Maar anders zou die plaag hen ook getroffen hebben. Het waren 9 plagen. 9 leidt namelijk. 9 is de baarmoeder. De tet in het Hebreeuws. De baarmoeder, die leidt tot iets nieuws. Dat komt daarna, na de 9. Maar goed. Hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Bovendien, hier zijn het de 9 en in Lucas zijn het er veel minder. Dus daar hoef ik niet te veel aandacht aan te geven. Maar u denkt toch niet dat deze mensen die hier worden aangeduid daardoor behouden worden of zo, wedergeboren worden of iets dergelijks. Dat is namelijk niet zo, dat staat er ook niet. Er staat hooguit dat mochten ze wedergeboren zijn of worden in de toekomst. En mochten deze, althans een deel van die ellende die hier beschreven wordt, daar het gevolg van zijn, dan zullen zij daarvoor beloond worden. Dat is wat het is. En daarna moeten ze gewoon één voor één bespreken. Want daar staat, zalig zijn de armen van geest. Dat wordt ook wel eens gelezen als zalig zijn de zwakzinnigen. En dan wordt daar weer over geprotesteerd. Want dat schijnt ook een soort te zijn. Daar moeten we inclusief over zijn en zo. Maar goed. Maar daarna moet ik u zeggen dat nog nooit iemand echt geïnventariseerd heeft of gedefinieerd heeft eigenlijk wat dat dan is. Zwakzinnig. Ik weet alleen dat ik nog eens ooit ergens iets gelezen heb over achterlijk en idioot en meer van die termen. En dat dat een reeks is. Dat wil zeggen, als je er heel erg aan toe was, dan was je idioot, geloof ik. En minder erg, dan was je zwakzinnig. En er zijn allerlei varianten tussendoor. Want men heeft ze gestaffeld of zoiets, of een cijfer gegeven. Dat is toch zo, broeder, of dit? Je bent toch van die... tegen die achtergrond, zoiets. Dat doen ze bij mensen ook, met laten we zeggen, die niet geacht worden idioot of zwakzinnig te zijn. Daar hebben ze dus cijfers voor de intelligentie, zal ik maar zeggen. Dan worden ze ook in rubrieken ingedeeld. Krijgen ze een nummer mee enzovoort. Ja, ik word er altijd een beetje moe van. Maar wie zijn die armen van geest? Ik lijkt mij dat het helemaal niet moeilijk is. Vooral niet binnen de context. Hè? Context, daar moet je het van hebben. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die treuren. Zalig zijn de zachtmoedigen. Dit zijn de lui die niet protesteren. Iemand die zwak is van geest of arm van geest zou niet eens weten hoe die moet protesteren. Iemand die arm is van geest, die is niet vindingrijk. Die heeft bepaalt geen groot oplossend vermogen. Kan u dat probleem oplossend vermogen? Dat is de definitie was dat vroeger althans van intelligentie. Maar omdat men toch alle mensen gelijk wil maken, heeft men het begrip intelligentie weer uitgekleed. Dus teruggebracht en nog meer intelligenties uitgevonden, zodat het een grote warboel geworden is. Ik vind het komisch voor zulke dingen eigenlijk. Bespottelijk ook, maar goed. Maar armen van geest, je vertelt ze wat en dan zeggen ze ja, ja. Oh, is dat zo? Ja, oké. Komen niet op het idee dat je het kunt tegenspreken of in twijfel kunt trekken. Die geloven ook alles wat er op televisie verteld wordt. En natuurlijk op internet en op Facebook. Denken dat allemaal. Maar heb je dat ook gelezen de afgelopen weken? Over heel onderaards bouwwerk enzovoort. Onder de piramide. Onder de grote piramide. Hoe krijgen ze het voor elkaar? En wat een werk hebben ze gemaakt voor de tekeningen daarvan? Maar je wist toch van tevoren dat dat onzin is? Die piramide is gebouwd op die berg waarvan de top helemaal geëgaliseerd is geworden. Helemaal glad. Daar zit niks onder. Bovendien zou subiet instorten. Maar dat even terzijde. Maar ze proberen hier van alles wijs te maken. En passant komt er dan ook nog even voorbij dat ze weer ergens een kamer in een piramide ontdekt hebben. Mijn leven lang hoor ik dat al. Maar nog nooit concreet iets ervan vernomen, hoor. Echt niet. Ze verzinnen het maar. En er zijn mensen die geloven dat meteen. Ik weet niet waarom, maar armen van geest, misschien. Misschien ook arm van geest omdat men te weinig geleerd heeft. Dus dan kun je ze van alles wijs maken. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar weet u waar het over gaat hier eigenlijk? De armen van geest, die horen het evangelie. En die zeggen, dat is fijn, mooi, dank u wel, Heer. Klaar? Dat is, een volk van armen van geest is geen tegensprekend volk. Ze kunnen dat niet eens. Ze hebben geen idee. Ze hebben geen idee. Ja, goed. Zoiets. En of dat zwakzinnig is of niet, ja, ik weet niet waar die grenzen liggen bij dit soort woorden. Bovendien, het is maar taal en het is maar wat je erover afspreekt, hè. Nou ja. Doe maar. De armen van geest. Want hun, heb u dat, nou, krijg ik dat ook wel eens, ik weet niet, het schiet me spontaan te binnen. Dan krijg ik van die berichten binnen, ik weet niet eens hoe dat heet, Cora, met een Q en dan nog wat. En dat zijn vragen over allerlei zaken. Hoe zit het met dit? En dan komt er een antwoord. Het lijkt heel geleerd allemaal. En de eerste vraag is, want die komt dan binnen. En dat gaat dan gewoonlijk over de Bijbel. En dan krijg je toch een antwoord van een stok ongelovigen. Jongen, jongen. Allemaal over de Bijbel. En dat lijkt heel geleerd, maar die lui weten van de Bijbel niks. Ik denk trouwens, eerlijk gezegd, dat het een Joodse bron is. Maar de volgende vraag gaat meteen over de drie sterren in de gordel van Orion. Aan de hemel. En dat iemand ze verwisseld heeft met hun namen enzovoort. Dat is interessant, zeg. Dat soort dingen gaat ineens over allerlei dingen. En over de hoe ver die sterren bij ons vandaan staan. Misschien dat het daarom bij mij binnenkomt. Omdat het over astronomie gaat dan. Maar die Bijbelse dingen, dat is zulke verschrikkelijke onzin. Maar daarin wordt dus alles wat in de Bijbel staat tegengesproken. Daar komt het op neer. Zie? Van nee, dat is anders. Nee, dat is helemaal niet een profetie. Nee, daar gaat het niet over. Want, en dan komt er weer wat. En dan geeft zo iemand blijk de Bijbel zelf niet te kennen. Alleen er iets over te weten. Maar inhoudelijk, dat is altijd het probleem. Inhoudelijk, dat wat wij doen, zal ik maar zeggen, gaat over de inhoud van de Bijbel. Wij stellen geen vraag over hoe het komt dat die apocryfe boeken niet in onze Bijbel staan. Als we ze lezen willen, dan lezen we ze gewoon. En dan merken we vanzelf wel dat ze niet van God geïnspireerd zijn, hoor. Dat ze terecht niet in de Bijbel staan. Dat wil niet zeggen dat ze waardeloos zijn. Het zijn historische boeken op een of andere manier. Maar dit verschil merk je heus wel. Maar bovendien, het gaat ons niet over waar ze vandaan komen en wanneer het geschreven is. En al dat soort dingen weer. Maar het gaat ons om, wij hebben het. En inderdaad, het claimt het woord van God te zijn. Nou, dat moet dan uit de inhoud blijken. En daar heb ik niet de minste twijfel over. Dat blijkt uit de inhoud. Door de bestudering van de inhoud heb je verder ook niks bij nodig eigenlijk. Primair. Zie? Dat het een en ander zich afspeelt in de wereld als zodanig. Ja, dan moet je daar enige kennis van hebben natuurlijk. Van wat er zo alles heeft plaatsgevonden in de wereldgeschiedenis. Dat is zo. Maar daar wordt het alleen maar sterker van. Hoe het ook zij, zalig zijn degenen die niet tegenspreken, want zo lees ik hem dan maar, de armen van geest. Want elders heet het gewoon, je moet worden als de kinderkens. Indien gij niet wordt als een dezer kleinen. En kinderen zijn niet, die produceren niet, die nemen in zich op. Dat zijn sponsen. Dat zit hem... Dat is de bedoeling. Ze moeten leren in leven te blijven in deze wereld. Nee, ik vergelijk het, als je me dat niet kwalijk neemt, vergelijk het met dieren eigenlijk. Een kind moet leren in leven te blijven. Moet weten wat ze wel moeten doen, wat ze niet moeten doen. Wat interessant is, waar ze wat aan hebben. En dat soort dingen meer. Ze moeten met elkaar ravotten. Want ze moeten de motoriek van het lichaam moeten ze ontwikkelen. Enzovoort. Ze moeten dus hoepelen, hula hoepen. En tollen en al dat soort dingen meer. Dat doen ze niet meer tegenwoordig. Daarom hebben ze zo'n beroerde motoriek. Dat is echt waar, hoor. Dat is heel verschrikkelijk. Ze moeten leren schrijven. tussen twee lijntjes enzovoort. Dus voor de fijne motoriek is dat noodzakelijk. Dat kan niemand meer tegenwoordig. Ze hebben alleen maar twee duimen zo. Hè? Ja. En daarvoor moeten ze naar de fysiotherapeut. Voor die nou ja. Oké, maar goed. Laat ik het er niet over hebben. Maar dat is ontwikkeling, dat is normaal. Met kinderen moeten we leren. En ze luisteren. Ze nemen dingen in zich op. Ik wil niet zeggen dat ze alles voor zoete koek gaan slikken, want ze krijgen vanzelf de problemen mee. Dat hier en daar iets niet klopt op den duur. Maar zo begint dat. Dat is dus arm van geest. Denken moeten ze ook nog leren. Ze hebben mij trouwens verteld dat het onderwijs in de meetkunde, wiskunde dus, meetkunde specifiek, dat was nee, niet dat je daar later in je praktische leven dan veel aan had. Tenzij je erin ging lesgeven natuurlijk. Maar, ja, maar niet dat je daar dan zoveel had, maar je leerde wel logisch denken. Inzicht in de een en ander. Nou, dat zal dan wel. Ik weet niet of het waar is, maar dat hebben ze mij verteld. Dat er net van is. Nou ja, oké. Doe maar. Maar zalig zijn de armen van geest. Dan leer je misschien nog eens wat. Dan vang je nog eens wat op. Zie? Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik daar weinig aandacht aan geef. Aan hun is het koninkrijk der hemelen. Ik ben namelijk van mening dat in het algemeen zou je die zalensprekingen één voor één onder elkaar moeten schrijven. En dan krijg je dus zinnen als deze. Zalig zijn de armen van geest, want, gevolg. En dan zalig zijn die treuren, want, en dan komt er een gevolg. Zalig zijn de zachtmoedigen, want, en dan komt er een gevolg. En wat voor gevolg er ook staat, als u mij vraagt, dan neem ik dan maar aan hè, dat u mij vraagt, dan kun je die tweede zin, want zij, enzovoort, kun je rustig verwisselen met die uit de voorgaande of uit drie zinnen verderop. Dat maakt helemaal geen verschil. Het is steeds dezelfde gedachte. Eigenlijk, zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren, zalig zijn de zachtmoedigen, zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, zalig zijn de barmhartigen, zalig zijn de reinen van hart. Soms denk ik dat zij allemaal armen van geest zijn. Ik bedoel, enigszins fatalistisch ingesteld. Iets als. Ja, zo is het leven nou eenmaal. Ja, je kan er toch niks tegen doen. Ja, het zal nooit veranderen. Of ja, hopelijk zal het mijn tijd wel uitduren. En ik denk toch ook dat dat voor ons christenen toch niet zo'n vreemde opvatting is. Zo'n vreemde houding. Want het is zo. Je kan er toch niks aan doen. De wereld wordt er niet anders van. Dus ja, het is vechten tegen de bierkaai. Als je de publieke opinie tegen hebt, dan kan je verder helemaal niks tegen beginnen. Dat is de tijdgeest. Weet je veel wat er allemaal achter steekt. En als je meent daar tegen te moeten vechten, dan denk ik, misschien ben je dan eigenlijk wel arm van geest. Ik weet het niet helemaal zeker, dit. Maar laat ik zo zeggen, het lijkt mij toch tamelijk dom. Hè? Ik weet niet hoe die man heet, ik kan het niet onthouden en het is ook niet van belang. Maar dat is dan die man die vecht voor het klimaat, geloof ik, in Nederland. Zo'n klimaatfiguur, weet ik veel. Dan denk ik, zou die man geen aardrijkskunde geleerd hebben op school vroeger of zo? Zou die zijn blijven zitten in de derde klas? Heeft u wel eens gezien hoe groot Nederland is? Ja. Hè? Al zou heel Nederland ontploffen, dan merkt de wereld niks van. Echt niet. En die man maakt zich druk over het klimaat en denkt dat hij er wat aan kan veranderen. Of dat althans wij in Nederland daar iets mee kunnen of iets dergelijks. Wat een onzin. Dat is erg, vind ik dat. Is die man zalig? Nee. Die man die denkt dat hij ergens voor moet strijden in zijn leven. En daar heeft hij al gelijk in, maar dan moet je strijden de goede strijd des geloofs. Die van het vasthouden aan het woord van God. Dat is de goede strijd. En dat is onze loopbaan als kinderen Gods. Daar heb je iets om voor te leven. En we weten dat het eeuwigheidswaarde heeft. Maar dit soort dingen... Ja, sorry voor het voorbeeld, maar het schoot me geen andere te binnen. Ik heb eigenlijk een beetje medelijden met die mensen. Met die mensen die elk vrij weekend, zal ik maar zeggen... op de A12 gaan zitten bij Den Haag. Gelukkig doen ze dat helemaal ongeveer aan het eind van de A12. Zodat je in de rest van de A12 er verder geen last van hebt. Want wie wil er nou naar Den Haag tegenwoordig? Nou ja, wij niet in ieder geval. Dus vooruit maar weer. Maar ik vind het toch een beetje, ja... Je kan je er kwaad over maken. Maar het is natuurlijk toch een beetje komisch dat die mensen echt denken... dat ze met iets zinvols bezig zijn of zo. Toch? En die hebben daar nog verhaal bij ook. Die hebben daarvoor doorgeleerd. He? Nou ja. Triest. Maar goed. We waren met die zalensprekingen bezig. Wat ik probeer te zeggen is dat die zinnen... die kun je onder elkaar zetten. En je kunt het begin van die zinnen door elkaar husselen. En het... Tweede deel, achter het woordje want, kun je ook door elkaar husselen. Dat maakt, als je mij vraagt, geen verschil. Het zijn van die zinnen, die schrijf je onder elkaar. Dan streep eronder, zeg ik altijd, en dan optellen. Dat kan niet, maar dat, bij wijze van spreken dan. Voeg het maar samen. Want de armen van geest, diegenen die treuren, de zachtmoedigen... die hongeren naar en dorsten naar gerechtigheid... de barmhartigen, de reinen van hart, de vreedzamen... ze worden vervolgd inderdaad. Ja, zij komen zwak over in de wereld. Dat is inderdaad zo. Maar als die lui nou inderdaad zich houden aan het woord van God... wordt God geopenbaard en zonder dat tegen te spreken... en zich van de rest van de wereld dan verder niks aantrekken... dan zijn ze bevoorrecht. In hun leven hier al... dat is de strekking van het boek Prediker. Want wat ik u net vertelde... had ook wel de samenvatting van het boek Prediker kunnen zijn. Zo van, er is zoveel ellende op de wereld... maar als je daar nou ook weer in betrokken raakt... dan deel je in die ellende... Het schiet niet op. Er staat in een boek Prediker... die ellende zal er altijd zijn. Zoals de Heer later zei, ja, armen zijn er altijd. Je kun je altijd nog, als je daar wat voor wil doen... die zijn altijd wel, dus dat is goed te doen. Maar er zijn andere dingen in het leven ook nog. En er staat dus gewoon in de Prediker... dat als het een beetje voor de wind gaat, als de zon schijnt... moet je er wel van genieten, want die gaat zo weer weg. Want het gaat zo weer regenen, dat staat er niet. Maar dat is mijn interpretatie daarvan. Hè? Na zonneschijn komt regen. Dus van die regen moet je gebruik maken. En als het je goed gaat, geniet ervan. En wees je dat bewust, want morgen is het anders. Je kan er niks aan doen. En dus staat er ook, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zou het gij verderf over u brengen? Dat betekent dat als je probeert al te rechtvaardig te zijn... breng je verderf over jezelf. Dat schiet niet op. Dat kan in deze wereld namelijk niet. Het bestaat niet. Dus die onrechtvaardigheid, ja, die moet je dan... Waarom leidt gij niet liever onrecht, schrijft Paulus later aan de Corinthiërs... Oké, dat slik je dan ben je eraf. Maar ja, ik heb ze gekend. Mensen zeggen, ik vecht voor mijn recht. Een leven lang dan, hè. We gaan door. Blijven procederen. Ze moeten een recht krijgen. Dat bestaat helemaal niet, joh. Dat heb ik trouwens ook op school geleerd. Wij moesten wel rechte lijntjes tekenen bij de meetkunde. Maar ons is ook verteld dat rechte lijnen niet bestaan. Dat is alleen maar theorie. Ze hebben er niet bij gezegd dat dat ook overdrachtelijk waar is. Hè? Want het is zo. Niks in de wereld is recht. Alles is krom. Wat zei ik nou? Ook het licht, ja. De weg van het licht. Daar vind ik astronomie zo leuk. De sterrenkunde. Omdat, ja, het klopt allemaal niet. Maar het gaat stug door met allerlei theorieën over het een en ander. Maar ja, het klopt niet. Het bestaat niet. Het licht gaat niet recht. En ook niet met eenparige snelheid. Dus al die waarnemingen is flauwekul. Maar ik vind het komisch tegenwoordig. Dus ik volg het wel een beetje. Ja. Het bestaat gewoon niet. Nou ja. Dus niks van aantrekken. Recht. Het recht gods. Als je wat het recht gods zoekt. Romeinen 1. Eerste brief. Eerste hoofdstuk. Vers 16. Evangelie van Christus is kracht gods tot zaligheid. Voor ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En niet de softheid van God. Nee, er staat niet de liefde van God wordt daarin geopenbaard. Dat maakt men ervan, maar dat staat er niet. Er staat de rechtvaardigheid gods. Dat is een juridische aangelegenheid. Wordt in hetzelfde geopenbaard. En daarna wordt er een heel hoofdstuk aan gewijd. Dat is Romeinen hoofdstuk 3. Aan de rechtvaardigheid gods. Tegenover de onrechtvaardigheid van de mens. En de rechtvaardigheid gods houdt in dat de hele wereld niet deugt en daarom moet verdwijnen. Ja, dat is het. Goed. Zalig zijn armen van geest. Zalig zijn die treuren. Want ja, treuren, dan ben je dus bewust van de ellende in de wereld of in je eigen leven. Of van het falen van je eigen plannen of van de ellende die anderen je aandoen. Maar dat is precies wat de prediker ook zegt. Het zou goed zijn om je van die ellende op de hoogte te stellen. Het is goed om te zijn in een sterfhuis, dat is beter dan in de bruiloftzaal of waar het maar was. Ook alweer, weet u nog, dat staat er allemaal. Want dan weet je tenminste dat dit leven kwetsbaar is en eindig. En dat leert je om te zoeken naar iets wat daar bovenuit stijgt of wat verder reikt dan dit leven. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen. Nou ja, dat is een mooi Bijbels begrip. Het is trouwens, staat er toch bij zeker. Het is ontleend aan Psalm 37, staat er. Vers 11. Zalig zijn de zachtmoedigen. Ik denk altijd bij het woord zachtmoedig, dat denk ik altijd aan Jacobus. Die zegt, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Uw zielen. Want na de geest is men al zalig. Dat staat een vers eerder. Wedergeboren. Uit het woord der waarheid enzovoorts. Ja. Zalig zijn de zachtmoed. Een zacht gemoed is een ontvankelijk gemoed. Namelijk een ontvankelijk hart. Dat is het. Men is geneigd iets aan te nemen. Dat is zachtmoedigheid. Ja. Te luisteren naar het medegedeelde. Maar dat is bijna helemaal hetzelfde als geloof. Want dat is gehoor geven aan het medegedeelde. Toch? Dus je kan net zo goed lezen, zalig zijn de gelovigen. Zalig zijn de gelovigen. Zalig zijn de gelovigen. Zalig zijn, vers 6, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Ja, hè? Ik ben op die tweede uitdrukking nog niet ingegaan. Maar kijk, zal het nu doen dan. Hunner is het koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk der hemelen, dat weet u natuurlijk wel. Hè? Dat is een koninkrijk dat van ouds beloofd is. Sinds de eerste bladzijde van de Bijbel. Genesis 1. over de aarde onderwerpen en daarover heersen. Het zou een koninkrijk zijn dat vanuit de hemel nederdaalt op de aarde. Een koninkrijk dus waarvan de oorsprong en dus de koning, want die is de oorsprong van een koninkrijk, afkomstig is uit de hemel, de koning. Nee, als er geen koning is, heb je geen koninkrijk, zegt de Bijbel. Je hebt eerst een koning en daarna komt het rijk. Andere volgorde gaat niet. We hebben niet eerst een koninkrijk en dan zoeken we een koning. Het is bijzelf eerst een koning. En soms gaat er dan wat tijd overheen en dan blijkt er een koninkrijk te zijn. Nee, dat was bij Saul al zo, hoor. U weet wel, Saul werd tot koning gezalfd. En daarna ging hij gewoon verder met zijn agrarisch bedrijf en de stikstofproductie. Of, wat was het ook weer? Nou ja, met de landbouw, zal ik maar zeggen. Totdat de vijand binnen het land binnenviel, want dan wordt de koning geacht het leger aan te voeren. En dus moest hij van achter de ossen, moest hij ineens een leger aanvoeren. Zo ging dat. En later hebben we David, die werd tot koning gezalfd en die was achter de schapen. En de Heer zegt dat hij David van achter de schapen, letterlijk zo, in 2 Samuel 7 staat het, dat hij hem van achter de schapen gehaald heeft enzovoort. En inderdaad, hij werd koning. Niet plotsklaps, dat ging iets rustiger aan, maar niettemin begint men een koning en dan pas enzovoort. En zo is het met de Heer Jezus Christus natuurlijk ook. De laatste Adam, de tweede mens, eerst wordt hij gekroond. Dat is al gebeurd. Bij zijn opstanding in hemelvaart, zit aan mijn rechterhand. Toen ging hij op de troon zitten, aan de rechterhand des vaders, heet dat. En wij kennen hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is Hebreeën 2, maar het staat natuurlijk ook in Openbaring 1 en 4, in bijzonder, en 5. Maar doe maar. Dus daar begint het mee, maar dat is het koninkrijk. En het gaat maar over één koninkrijk. De Bijbel kent in dat verband ook maar één koninkrijk. Niet 3 of 4. Het is er echt maar 1. Alleen, ja, het wordt op verschillende wijze aangeduid. Maar dat doen wij ook in ons jargon. Want we hebben het over het koninkrijk van Christus. Of we hebben het over het Messiaanse Rijk. Zoiets, toch? We kennen er ook verschillende termen voor. Wij noemen dat ook, nou wij misschien niet, maar de Romeinen wel, die noemen het het Koninkrijk Gods. En soms noemen ze het Hemelrijk. Maar doe maar weer. Er is enige verwarring over, maar het is maar één Koninkrijk. Op de ene gelegenheid, in Matthäus bij voorkeur, wordt het genoemd Koninkrijk der Hemelen. En dat der Hemelen is een genitivus van oorsprong. Dat is gewoon taal. Dat betekent dat het Koninkrijk komt uit de hemel en het zal uit de hemel nederdalen naar de aarde. En gek genoeg, als het in een filmpje wordt uitgebeeld in Openbaring 21, wordt het grandioos gemist, want men ziet het niet. Dan heb je Jeruzalem, een nieuw Jeruzalem. Jeruzalem is een beeld van het koninkrijk uit het Davidische huis. Zie je een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel naar de aarde. Dat is de uitbeelding van hoe het koninkrijk van Christus uit de hemel nederdaalt naar de aarde. Hebben jullie dat nog? Dat is een prachtig visioen, vind ik. Maar doe maar. Daarom heet het Koninkrijk der Hemelen. Maar aangezien het geïnitieerd is door de Godheid als zodanig, door de onzinnelijke God, die trouwens de koning als zodanig heeft aangesteld, heet het dus ook het Koninkrijk Gods. Dat is dan eigenlijk de hoogste titel. En zo heet het dan weer gewoonlijk in het Lucas-evangelie. Niet uitsluitend, maar gewoonlijk. In dezelfde uitspraken, dezelfde teksten die over hetzelfde gaan. De een noemt het Koninkrijk der Hemel, de ander noemt het Koninkrijk Gods. Maar het is één en hetzelfde Koninkrijk, hoor. We moeten gewoon al die schriftplaatsen naast elkaar zetten. En dan kijken wat of er verschillen zijn en of er overeenkomsten zijn. En dan slaat de balans heel uitdrukkelijk door naar het is hetzelfde Koninkrijk. Het is dat koninkrijk dat in de hemel zijn oorsprong vindt. Dat het de macht is die komt van boven. Zo heet dat. Zie? Nou goed. En het is het koninkrijk beloofd in verband met Adam, maar uitgebreider bevestigd natuurlijk aan David. Nou, eerst aan Juda en daarna aan David in het Oude Testament. En rond de kerst dan weten we het allemaal weer, omdat Jezus uit het, of althans Jozef, uit het huis en geslacht van David was. Maria trouwens ook, toch? En Jezus was bekend onder andere als Jezus, geen zoon van David. Toch? Ja. De koninklijke titel, en dat is ook wat een rol speelde in zijn uiteindelijke veroordeling. Bent u de koning der Joden? Bent u een koning? Nou ja, het was twijfelachtig allemaal. Want, nou ja. Maar dat koninkrijk. Zalig zijn de armen van geest. Ja, als je het woord van God niet tegenspreekt, maar in tegendeel gewoon in je opneemt, omdat je trouwens ook zachtmoedig bent enzovoorts en nederig van hart, dan krijg je daar deel aan. Zalig zijn die treuren, zij zullen vertroost worden. Maar vertroost worden, dat is het Hebreeuwse begrip nagam. En dat is wat hardnekkig vertaald wordt. Nou ja, hardnekkig. Het wordt vertaald consistent met troost, trooster, troosting, vertroosting dus, enzovoorts. De werkelijke betekenis van de term, ontleend dus aan het Hebreeuws, want dat is altijd de norm, hè? Het is Grieks, maar je moet het ontlenen aan het Hebreeuws. De werkelijke betekenis van nagam is dat het oude vervangen wordt door iets beters. Daar hebben wij geen woord voor. Ja, het heet troost in de vertaling. Dat is wat het is. En als dat verkeerd uitpakt, omdat het een oordeel is, inhoud over het oude, dan wordt het vertaald met berouwen. De zin begint met: het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. Maar men had het net zo goed kunnen vertalen met: het vertroostte de Heer dat hij de mens gemaakt had. Maar dan krijg je geen goed Nederlands meer uit. Maar wat er staat is dat de Heer dus een oordeel gaat brengen over die mens die hij gemaakt had. En dat gaat over de aanleiding tot de vloed van Noach. Toch? Nou ja. En hij bracht dus een oordeel over de wereld der goddelozen. Ik geloof dat de term ook van Petrus is. En anders was die van Judas, maar ik dacht van Petrus in de tweede Petrusbrief. Oordeel over de wereld der goddelozen. Ja. Dat is gebeurd. En er komt iets anders voor in de plaats, om zo te zeggen. Althans, op zijn minst werd dat uitgebeeld. Dat is nagaan. De mooiste vind ik trouwens, dat als Sarah is overleden, dan moet haar zoon Isaac dus een vrouw krijgen. Want ja, dan moet toch een vrouw in zijn leven zijn. En zijn moeder is er nou niet meer. Die was 127 geworden. Dus ja. Dus het werd wel tijd dat Isaac is. Maar Isaac is is fatalistisch. Isaac gaat er niet op uit. Ja, trouwens nog geen internet, dus het was toch een beetje lastig natuurlijk. He? Ja, en geen televisieprogramma's. Dus toen wordt de knecht erop uitgestuurd om een vrouw te versieren. Dat is wat hij dan ook deed, met armbanden en kettingen, dat weet hij toch. En maantjes, geloof ik. Ik weet niet meer wat het allemaal was. En daar komt hij dan mee terug. Dat was Rebecca. En dan staat er dat Rebecca komt te wonen in de tent van Sarah. Dus de vrouw van Isaac komt te wonen in de tent van de moeder van Isaac. En dan staat er, alzo werd Isaac getroost, dit woord, getroost over de dood van zijn moeder. Maar wat betekent het woord troost? Dat hij er wat beters voor in de plaats kreeg. In zijn geval. Nou ja, die ga ik niet meer uitleggen. Goed, we moeten trouwens toch pauzeren, dus dat komt goed uit. Maar zalig zijn die treur. En ik bedoel alleen maar te zeggen eigenlijk dat troost een van de kenmerken. Ja, het is een, laat ik het dan simpel zeggen. Het is een van de woorden waarmee het nieuwe verbond wordt aangeduid. Namelijk, dat heet genade. Verbond der genade, toch? Het heet sowieso het nieuwe verbond. Maar het heet ook het verbond des vredes. Mijn eeuwige verbond des vredes. Dus heet genade en vrede. Vandaar die begroetingen in die nieuwtestamentische brieven. Genade en vrede, zei u, enzovoort. Het zijn twee termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. En als er een derde term is, dan is het die van troost. En die leg ik nooit verder uit. Dat wil zeggen, het enige wat ik daarover te melden heb is, men lezen 2 Korinthe 1 en men tellen hoe vaak daar het woord troost staat. Ook als trooster, vertroosting enzovoort. In vers 5 heet het vervolgens, want zij zullen het aardrijk beërven. Ik neem aan dat u begrijpt dat dat hetzelfde is als hunner is het koninkrijk der hemelen. Je kan het gewoon verwisselen. Het aardrijk beërven. Normaal gesproken, de aarde erft ons. Om de eenvoudige reden dat wij uit de aarde genomen zijn. En wij keren tot de aarde weder, omdat wij daaruit genomen zijn. De aarde erft ons. De langstlevende erft. Maar hier is het andersom. Zij zullen het aardrijk beërven. Dat wil zeggen, ze gaan langer mee dan het aardrijk als zodanig. Dat klopt natuurlijk. En voor zover het dan betrekking heeft op de openbaring van het koninkrijk der hemelen, dat wil zeggen de wederkomst van Christus, dan zijn er toch altijd nog wat meer dan 1000 jaar te gaan tot aan de jongste dag. En daarna, dus men erft het aardrijk, om zo te zeggen. In vers 6 heet het, zalig zijn die hongeren. En dan ligt het voor de hand dat er komt, want zij zullen verzadigd worden. En in dit geval hongeren zij naar gerechtigheid, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Men zou Psalm 119 moeten lezen, het woord even slik ik in. Men zou Psalm 119 moeten lezen om te begrijpen dat die gerechtigheid, dat is het woord van God. Dat is ook trouwens wat in Romeinen 1 gezegd wordt over het evangelie. In het evangelie wordt de rechtvaardigheid, dat is hetzelfde als gerechtigheid. En dat weet u, hè? Is geen verschil. Je schrijft het anders, maar het is hetzelfde ding. In het woord van God, in het evangelie, wordt de rechtvaardigheid en gerechtigheid Gods geopenbaard. En later heet het, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, hebben de getuigenis van, enzovoorts. Dat is Romeinen 3 en daarna de rest van het hoofdstuk, logischerwijs. Maar wat dacht u van hongeren en dorsten en gerechtigheid? Roept dat niet iets bij u op, die combinatie?
Psalm 107.
Wie?
Psalm 107.
Ja. Wat dacht u van Melchizedek? Hij bracht voort brood en wijn en hij heet zo, tzaddik. Dat wil zeggen gerechtigheid, koning der gerechtigheid. Hongeren en dorsten, ja. Oké, het staat er niet bij, maar dit is wat het is. En dat is ook wat Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek doet. Hij spreekt tot ons. Nou ja, God spreekt door hem tot ons. Dat is Hebreeën 1, vers 1. Want het woord Gods wordt bediend door de priester in het algemeen, door de hoge priester in het bijzonder. En daarom heet het, God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon. van wie wij zelfs geleerd hebben dat hij op een of andere wijze het woord van God is. Maar hij heet in dat verband koning des vredes. Maar van vrede zei ik u al, dat is een van de attributen, een van de trefwoorden ook van het nieuwe verbond als zodanig. En hij is ook koning der gerechtigheid, Melchizedek. Dus inderdaad, het gaat over het nieuwe verbond en daarmee dus toch over dat koninkrijk uit de voorgaande verzen. Zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen. Ik ben altijd geneigd meteen te lezen warmhartigen. En hoe het komt dat de barmhartige staat, dat weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik nooit kunnen achterhalen. Maar de B is eigenlijk een W, net als in het Hebreeuws. De beet, een weet. Want warmhartig is, hier wordt geschreven als barmhartig, maar dit is wat het betekent. Zalig zijn de warmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Barmhartigheid, dat staat, heeft dus te maken met de intermenselijke relaties. Dat wil zeggen, het heeft van doen met dat wij genadig zijn naar anderen toe. Dat is een goed synoniem voor barmhartig. Dat wij anderen laten voor wat ze zijn, want dat is eigenlijk het goede woord. Ook in het Grieks, in de taal van de Bijbel. Maar dat betekent dat we ze vergeven. Want het woord vergeven, dat komt later in deze uiteenzetting, in het zogeheten Onze Vader, als daar staat, vergeef ons onze schulden, dat is hoofdstuk 6 vers 12. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, staat daar echt het woord voor laten. Hetzelfde als in Matthäus 25, de een zal weggenomen worden en de ander zal gelaten worden. Zal vergeven worden. Ja. Met rust gelaten. Oké, dat is het dan. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart. Dat wordt wat moeilijker langzamerhand, hè? Zalig zijn de mensen die rein zijn naar de inwendige mens. Ik denk dat het niet gaat lukken. De Bijbel leert dat wij door diezelfde hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat onze harten gereinigd worden. Staat er echt hoor, in Hebreeën 9 vers 14. Dat onze harten gereinigd worden van een kwaad geweten. Later in hoofdstuk 10 staat er, laat ons met vrijmoedigheid tot hem naderen. Onze harten gereinigd zijn er van een kwaad geweten. Enzovoorts. Dat is de reiniging van de inwendige mens. Door Christus, ja, door het bloed van Christus staat er. Hè? Dat wil zeggen, door het leven van de opgewekte. Die de middelaar is van het nieuwe verbond. En die brood en wijn voortbrengt, enzovoorts. Je komt met dit soort uitspraken dus toch terecht in, laten we zeggen, nieuwtestamentische waarheid. Ik bedoel dus echt het nieuwe verbond. Maar oppervlakkig gelezen natuurlijk niet. Zalig zijn de reinen van hart. Zij zullen God zien. Zij zal God zien. Daar krijg je dus de vragen dan weer over. Hè. Hoe kan het nou dat hier staat, zij zullen God zien, en dan staat er in 1 Timotheus 6, daar staat over de Heer Jezus, hij zal ter zijne tijd vertonen de onzinnelijke God. Nou, als hij dan onzinnelijk is, hoe kan hier dan staan, zij zullen God zien? En het eerste wat ik dan moet zeggen is dat het woord zien nogal een brede toepassing kent. Zien heeft ook heeft in het algemeen de betekenis van deel hebben aan. Het is in hoge mate synoniem met kennen. deel hebben aan. En in dit geval door waarneming. Zin is waarnemen. Ook in de breedste betekenis van de term. Ziet u wel? Nou, dit laatste zin bedoel ik niks mee wat u zien kunt. Maar wel wat u begrijpen kunt.
Zei Simeon op hem. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien.
Ja, nou ja. Gezien, maar zaligheid nou, is een abstract ding. Hoe kun je het zien? Maar het punt is dat God zien in de eerste plaats betekent deel hebben aan God. Leven in gemeenschap met, als die term u tenminste iets zegt. In verbondenheid met, dat is leven eigenlijk. En wat stond er ook alweer in Hebreeën? Er staat, wat zal men nastreven ook alweer? Streef de heiligmaking na zonder de welke niemand de Heere kan zien. Staat er dan. Ik zal hem even opzoeken. Want dat is helemaal een eigen leven gaan leiden. Dat is in hoofdstuk, hoofdstuk 12. Ja, vers 14 van Hebreeën. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zou men nastreven, zonder welke niemand de Heere zien zal. Ik heb echt ooit wel horen vertellen dat als we hier niet voldoende de heiligmaking hebben nagestreefd, dat we dan weliswaar wel naar de hemel gaan. Maar dan zullen we de Heer niet zien. Ik denk altijd, het is wel te hopen dat hij ons ziet. Maar goed, het is zo'n vreemde gedachte. Het gaat over het leven, het praktische leven. Nu, binnen het kader van het werk des Heren. Hoe moet ik dat nou netjes zeggen, zonder dat u denkt dat ik u enige wet opleg of zo? Wij zouden leven in gemeenschap met de Heer. Dat wil zeggen, bewustzijn daarvan en daar rekening mee houden. Dat zal ons leven bepalen, ons denken bepalen. Richting in ons leven, wat het maar is. Dat heet heiligmaking, dat is toewijding aan de Heer. Dat gaat natuurlijk via zijn woord. Dat kan niet anders, dat is de enige manier om de Heer te zien. Te leven in gemeenschap met de Heer. Kijk, als ik nou hier stond te spreken voor een verzameling artsen, dan was daar niks aan uit te leggen. Dan hoefde ik niet uit te leggen wat zin is. Want ik heb een dokter gekend, hij zegt, nou, ik zie per dag wel 500 patiënten. En dan moet je niet zeggen, dan markeert er niks aan je ogen. Want daar gaat het niet eens over. Nee, dat was in Zuid-Afrika. Toen kwamen ze van heinde en ver naar die ene dokter die dan enzovoort. Kwamen van ver lopen, wat het maar was. Enzovoort. Maar een patiënt zien, maar ook in Nederland, zegt een arts dat ook. Dat ze zien patiënten, dat wil zeggen, die behandelen ze, die bekijken ze. En die, dat is een patiënt, zien. Dat wil dus ook zeggen bezoeken. Ook huisbezoeken doen en dat soort dingen meer. Dat is deel hebben aan. En als er staat Jehovah Jireh, dat is een van de zogeheten namen of titels van de Heer, dan vertaalt men dat met de Heer zal voorzien. Jehovah Jireh. Want dat re, dat is gewoon ra of ru, bij Ruben. Het betekent gewoon zin. En dat men het vertaalt met voorzien. Ja, dat betekent het wel, maar dat staat er niet. De Heer zal zien. Maar dat zien heeft ook de betekenis van voorzien. Deel hebben aan en dus geven wat nodig is. Dat doet de dokter ook als hij een patiënt ziet. Heb je dat nog? Dat zit allemaal in het begrip zien. Verbinden. En als er geen zicht is, dan is er geen verbinding. Vandaar dat blindheid in hoge mate synoniem is met dood. En het zien is in hoge mate synoniem met leven. Het gaat over communicatie. En zo gebruiken wij het woord zien in onze Nederlandse taal ook, hoor. Voor communicatie. Oké, voor iets begrijpen. U weet wel wat ze van Rutte altijd zeiden. Die man heeft geen visie. Dat betekent niet dat hij geen lid was van de EO. Maar. Nou ja. Het betekent dat hij niet vooruit kon kijken. Geen zicht had op hoe het verder zou moeten gaan. Dat is een probleem voor de mens in het algemeen, want de mens kan niet eens naar de toekomst kijken. Dus je mag het eigenlijk niemand verwijten, maar doe maar. Maar zijn verdienste lag dan toch in het. Dan maar niet vooruitkijken, maar dan links en rechts kijken of iedereen wel meekomt. En of we nog wel allemaal dezelfde kant op gelopen. Dat was het dan eigenlijk. Dat is ook een verdienste. Het probleem is echter dat je dan niet weet waarheen je onderweg bent. Maar dat is het probleem van de hele mensheid eigenlijk, hè? Toch? Ja. Nou. Maar dat is zin. En dan terug naar Matteüs hoofdstuk 5. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Betekent leven in gemeenschap met God, met de Heer. Als voorwerp van Gods handelen, van Gods zorg enzovoort. En wat die onzienlijke God betreft, daarvan moeten wij vaststellen dat God weliswaar eigenlijk een abstract begrip is. Daarom spreken wij over de Godheid. En de Bijbel spreekt dan over de onzienlijke God die een ontoegankelijk licht bewoont enzovoort, die geen mens gezien heeft of zien kan. Maar neem niet weg dat staat in 1 Timotheus 6. Maar neem niet weg dat in Johannes 1 staat. Niemand heeft ooit God gezien. Notabene nadat in het voorgaande vers melding is gemaakt van Mozes. Ik vind het altijd grappig, die combinatie. Mozes. Niemand heeft ooit God gezien. Wat heeft Mozes dan gezien? En dan staat er. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard. Dat wil zeggen, Jehovah, ook in de verschijning van Jehovah in het Oude Testament, is een uitgedrukt beeld van Gods wezen. Een projectie van de Godheid. Ik probeer niet in dit soort abstracte termen te spreken, maar. Of fotografie en dia's doen we wel, hè. Dus ja, dus de projectie, ja, het is iets. Een materialisatie, een uitkristallisering. Oké, een uitgedrukt beeld gewoon van Gods wezen. Heb je dat? Dat is Jehovah en die titel wordt gedragen sinds zijn opstanding door Jezus van Nazareth. Van wie staat dit beeld Gods is? Als eerstgeborene, degene die ontslapen zijn, enzovoorts. Hebben jullie nog? De Godheid blijft onzinnelijk. En als hij toch gezien wordt, ziet men. Shit, een leeuw uit de stam van Juda. Er werd tegen Johannes gezegd. En Johannes keek, daar staat er dan ook, en ik keek en ik zag. Niet een leeuw, de stam van Juda, toch. Maar dus daar, ik zag een lam staande als geslacht. Maar het is nog steeds het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Enzovoorts. Dus God zien, ja, het kan wel, maar dan ziet men zijn achterste delen. Die uitdrukking heb ik ook van Mozes geleerd, hè. Zijn achterste delen, zijn buitenkant, zijn uiterlijke vorm. Nou ja. Zalig zijn de reinen van hart, Als je hart gereinigd is, dan leeft je in gemeenschap met de Heer Jezus Christus en dus met God. Omdat hij het beeld Gods is. Zie? Zalig zijn de vreedzamen, die vind je in de wereld niet. Men roept dat wel, dat alle mensen vrede willen, maar dat is natuurlijk niet waar, hè? Dat is niet zo. Nee. We willen wel vrede, maar op onze conditie uiteraard. Toch? En daar moet dan weer voor gevochten worden. Ja, dat is zo. Dat is de wereld niet anders. En dan kun je wel zeggen, ja, het zou niet moeten en de Heer wil het niet. Dan moet ik je zeggen, nou, het zou niet moeten, maar of de Heer het niet wil, dat is nog maar de vraag. Het hangt er vanaf waar het over gaat. Over welke kwestie. Daar zitten nogal wat aspecten aan, maar ik ga daar niet op in. Ten slotte gaat het in de eerste plaats hier, in deze uiteenzetting, niet over wat de mens in het algemeen doet en wat hij zou moeten doen of wat hem verboden is. Dat is wet. Het zou je moeten opvallen dat het hier gaat wel degelijk over het praktische leven van de mens, maar in de eerste plaats over het gevoelen van de mens. De emotie. En dus wat hem in beweging zet. Ik ontleen de term aan Filippenzen 2. Daar staat dit gevoelen, zij in u, het welk ook in Christus Jezus was die. Maar het is eigenlijk de nadere uiteenzetting van de woorden van de Heer zelf. Leert van mij dat ik nederig ben enzovoort. He? Van hart enzovoort. Dat is de gezindheid. Dat is de inwendige mens. En u weet wat de Heer in de tijd al tegen Samuel zei. He? De Heer zei, ja, jullie mensen, jullie zien aan wat voor ogen is. Hoe het eruit zit. Maar waar zei de Heer, ik zie het hart aan. Dat wat in het hart is. En dat is de vloek van de wet. Die leert de mens kunstjes. Nee, die maakt de mens klaar voor het circus. Hè? Je mag tegenwoordig je hond of je kat of je olifant mag je niet meer kunstjes leren. Want het is dan tegen natuurlijk gedrag. Maar wij mensen maak het verhaal zelf al verkleurde plaatjes. Hè? Wij mensen moeten allemaal kunstjes leren. Ons leren te gedragen. Eerst met de etiketten. En daarna met de ethiek. En dit is gewoon de wet. Wij moeten doen wat van ons verwacht wordt enzovoort. Dat wel eens onnatuurlijk gedrag zou kunnen zijn. Dat drink geloof ik nooit door. Toch? Dus als ze nog eens wat van u willen, dan zeg je gewoon, ja, maar dat is onnatuurlijk gedrag voor mij. En via de inclusiviteit en dat soort dingen moeten jullie mij erkennen met mijn natuurlijke afwijkingen. Want dat is een nieuwe soort. Dat is de evolutie. Dat is een nieuwe soort ontstaan. Heb je dat? We leven in een dwaze wereld, hoor. Nou ja. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Die vrede, daar zou u naast kunnen leggen. Nee, dat moet niet, maar dat zou u naast kunnen leggen. Efeze hoofdstuk 2, waar staat, want hij is onze vrede. Hij heeft de middenmuur des afscheidsels gebroken en dat wat scheiding maakte, over inclusiviteit gesproken. En de middenmuur des afscheidsels gesproken. Want hij is onze vrede die deze beiden, Jood en Heiden, tot één gemaakt heeft, vredemakende enzovoorts. In één lichaam. Want vrede is kenmerk van het verbond des vredes. Maar wat dacht u? Ook van Melchizedek. Want Melchizedek heet ook Melchishalom. Koning des vredes. Alleen men heeft dat niet als naam genoteerd. Men heeft het vertaald. en weggeredeneerd. Als betrekking hebbende op een stad die toen nog Shalom heet en later Jeruzalem. Volstrekte onzin. Ik meen het, is volstrekte onzin. Het, als Melchizedek niet letterlijk betekent koning van een plaats die Tzadik heet, dan betekent Melchi Shalom dus ook niet dat hij koning was van een plaats die Shalom heet. Dat betekent koning des vredes. En ik kan het rustig zeggen, want wat ik nu zei staat gewoon in de eerste verse van Hebreeën 7. Koning des vredes en koning der gerechtigheid staat. Dat is wat het betekent. Zie. In verband met mijn verbond des vredes. Het nieuwe verbond. Zalig zijn de vreedzamen. Zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Dat mens daarvoor wedergeboren moet worden om terecht die naam te kunnen dragen. Ja, dat staat er hier niet bij. Zie. En dan zalig zijn die vervolgd worden. Maar er staat niet zalig zijn zij die vervolgd worden. Althans, hier niet. Er staat zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Volgende vraag, welke gerechtigheid? U weet wel, dat is dezelfde vraag als van Pilatus. Wat is waarheid? Dat is een retorische vraag. En dat betekent, er bestaat geen waarheid in deze wereld. En welke gerechtigheid betekent, er bestaat geen gerechtigheid in deze wereld. Alles is in deze wereld niet recht, maar krom. Zie? Maar als men vervolgd wordt om de gerechtigheid wil, wordt men dus vervolgd om het woord van God. Want dat is rechtvaardig. Men lezen, dan wel bestuderen, opnieuw Romeinen 3. God is rechtvaardig en de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard in zijn woord. Waar hij zich aan houdt en het woord dat niet teruggenomen wordt, enzovoorts. Dat is recht. En als men om die reden vervolgd wordt, wordt men toch zalig gesproken. Want, opnieuw, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Persoonlijk ben ik dan liever arm van geest dan dat ik vervolgd word om de gerechtigheid wil. Maar of we daar keuze in hebben, weet ik ook niet. Hè? Ja, doe maar. Vers 10, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid wil, want hun is de koning der hemelen. Vers 11, zalig zijt gij, dat komt er dichterbij, hè? Komt steeds dichterbij. Zalig zijt gij als u de mensen haten, als men u haat dus gewoon, en u vervolgt. Zalig zijt gij als de mensen u smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, lasteren. Dat is typisch een van de activiteiten van de duivel, hè? Laster. Nee, de wereld is er bekend mee, en zeker de politieke wereld, maar het bedrijfsleven ook, hoor. Het is een en al laster, iemand in de kwaad daglicht stellen, karaktermoord plegen, heet zoiets. En zodat het de mensen onmogelijk wordt om nog iets te betekenen, er hangt te veel negatieve publiciteit aan de personen dan. Want waar rook is, is vuur, zeggen ze. Het is niet altijd zo, hoor. Maar toen wel. Waarom ik stop? Omdat ik sta te bedenken. Ja, daar kan ik boeken over schrijven. Dat heb ik van jongs af aan meegemaakt allemaal. Om me heen bedoel ik ook, hoor. Maar vooral. Maar hoe dat dan gaat. Allemaal haat en nijd. En wat gebeurt er dan? Laster. Kwaadsprekerij. Dat is niet alleen bij Amerikaanse presidenten, denk ik dan wel eens. Maar dat is overal zo. Dat gaat overal zo. Maar dat doen ze. Tegen de Heer deden ze dat ook. Hè. Proberen hem tot uitspraken te verleiden die ze dan in een andere context konden plaatsen. En hem dan konden beschuldigen van wetsovertreding of godslastering of wat dan ook maar. Ja. wat zal gebeuren. Verblijd en verheugt u, maar dat hangt rechtstreeks samen met zaligheid, blijdschap namelijk, positie van gezegend zijn, voorspoedig zijn. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Dat loon wordt namelijk uitbetaald door God zelf. En als u dan kijkt, zult u zien dat de uitbetaler de Heer Jezus Christus is dus, hè? Ja. Dat is wat elders zei, de arbeider is zijn loon waardig. Het blijft zo heus dat ons leven hier niet zinloos is, maar dat het resultaten zal voortbrengen voor de eeuwigheid, om zo te zeggen. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Here, schrijft de apostel Paulus notabene aan de Corinthiërs, die bepaald niet beroemd zijn geworden om hun standvastigheid en hun arbeid enzovoorts. Maar ja. Want uw loon is groot, want alzo hebben zij vervolgd de profeten voor u. Ik weet niet waarom het nou ineens heet die voor u geweest zijn. Want alzo hebben ze vervolgd de profeten, die voor u. Ja, die zijn al geweest, ze zijn vervolgd. Met andere woorden, als zij u haten vervolgen, dan moet je niet denken dat u iets vreemds overkomt. Staat er dan. Ik meen dat Petrus dat ergens schrijft. Dat is niet vreemd. En de Heer zei het ook in de bekende opperzaal tegen zijn discipelen. Ze zullen u haten, ze zullen u vervolgen, want dat komt omdat je van de wereld niet bent. Je past je niet aan, je zit er niet in, je hebt een andere drijfveer, emotie. Iets anders wat je in beweging zet. En daarmee een andere beleving. En dus ben je in de wereld een misfit, heet dat in het Engels. In het Nederlands, dan ben je onaangepast. Dan hoor je er niet bij. U weet wel, van dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. Nou ja, met één been leven wij erin, weet u wel. Maar het andere zijn wij geplaatst in de toekomende eeuw. Dat is het punt. Zie? En met deze woorden hebben we meteen de introductie naar de volgende pericoop. Ineens stond er, zalig zijt gij. Dat wil zeggen, er worden ineens de discipelen toegesproken. Om publiek, want er zijn scharen bij, maar hij spreekt tot de discipelen. Dat wil zeggen, die lui die geïntroduceerd werden aan het eind van hoofdstuk 4 en waarschijnlijk nog meer. En over dat, in vers 11 staat dan zalig zijt gij. En in vers 13 is het dan gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld. Vers 14, vers 16 laat uw licht schijnen enzovoort. Dat wil zeggen, het wordt rechtstreeks gezegd tot de discipelen als zodanig. En die worden dus geacht in die voorgaande categorieën te vallen. Als zachtmoedigen, armen van geest, naar menselijke maatstaven. Daar zijn ze ook beroemd om geworden. U weet wel, niet opgevoed. Waren we arme boeren en vissers, ook nog uit Galilea. Dus ja, en er kan niks goeds vandaan komen, weet u wel, uit Galilea. Maar het zal je gedacht zijn wat er allemaal vandaan komt. Uit Galilea, toch? Ja. Maar ze hebben zich laten onderwijzen door de Heer. Door de Heer Jezus. En voor zover hij aan wat geleerd heeft. Nou ja, dit wat hier staat natuurlijk. Maar in het algemeen wat hij zijn volgelingen of zo geleerd heeft, is vooral het Oude Testament, de schriften te lezen die immers van hem getuigen. En daar moeten we het voor vanavond weer bij laten. Maar we zijn nog lang niet door die redenvoering heen. Hè? We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank in vrijmoedigheid tot u te mogen en te kunnen gaan, omdat u hebt voorzien in een verse en levende weg die u ons ingewijd hebt. Wij danken u daarom dat, hoewel wij leven zichtbaar in deze oude wereld, waarin alles krom is, dat wij aan de andere kant deel hebben gekregen aan uw rechtvaardigheid. En daarmee en daardoor geplaatst zijn in Christus en daarmee in de hemel en daarmee gezegend met elke geestelijke zegening in hem. Wij danken u voor het grote voorrecht dat we deze dingen mogen leren verstaan. Niet door onze eigen geestelijke inspanning, maar door het lezen en geloven van uw woord. Dat woord dat u ons hebt nagelaten, ook zwart op wit, zodat we het wanneer en waar dan ook zouden kunnen opslaan en lezen en tot ons nemen. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn. En wij vertrouwen erop dat u dat woord in onze harten zult planten. Opdat we daaruit zouden leven en daarmee visie zouden hebben op een geweldige toekomst die u ons beloofd hebt en die vast ligt in de persoon en het werk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Amen.